Nou, ik ben geboren in het noorden van het land, in Groningen. Mijn vader zit hier. Daar. Mijn zus zit daar. Die is er ook. En ik heb maar één zus, dus dan houdt het op. En mijn vader is hertrouwd, mijn moeder is overleden. Mijn vader en Marijke wonen allebei ook in Israël. Helemaal in het zuiden, aan de Rode Zee. Daar ben ik begonnen. Maar ik woon nu in Jeruzalem met mijn man. Ik ben 23 jaar geleden ben ik vertrokken naar Israël. Nadat ik daarvoor al jaren 4 keer in het jaar naar Israël ging. Totdat ik dacht, of ik word stewardess of piloot. Want ik voelde me in beide landen thuis. Ik ging heen en weer, maar ik wist dat op een dag zou ik gaan. En dat kwam gewoon vanuit het woord van God. En grootgebracht worden met het feit, je bent Joods. Zij het wel Messiaans Joods, want ik ben 3e generatie gelovigen in ons gezin. Daar wil ik heel even iets over zeggen. Want het is een enorme rijkdom. Dat onderschat ik niet, wil ik niet wegdoen. Want ik loop nog altijd dagelijks op een pad van gebed van mijn grootouders en ouders. En er zitten hier misschien meerdere. En hoe meer wij met mensen spreken om ons heen, hoe minder je dat hoort. Mensen hebben veel meegemaakt in hun jong leven al. Vanwege het gezin of waar ze dan ook vandaan komen waar zoveel gaande is. En dan ben ik dankbaar dat ik uit een heel sterk geestelijk gezin kom met een heel sterk dik fundament. Want we zitten in een wereld waarvan alles gaande is. En als je geen fundament hebt, dan ben je allang ergens, nou ja, misschien op een planeet terecht inmiddels. Maar het is heel moeilijk om te blijven staan. We hebben een fundament nodig en we hebben het in de liederen al gehoord, woord en geest. Dat wil dus zeggen, als we de geest hebben, niet dat we zonder het woord kunnen. En dat is heel erg belangrijk. En als je dat er goed in krijgt, krijg je een dik fundament. Mijn grootouders, ik heb 2 sets grootouders, hè, zoals iedereen. 1 setje kwam uit Indonesië. En die kwamen eigenlijk, zeg ik maar, uit het witte magie. De ander een beetje katholiek, maar de ander uit witte magie. Nou, zwarte magie, witte magie, het is allemaal heel duister. Maar mijn grootouders zijn heel radicale gelovigen geworden. Omdat ze juist die andere wereld heel goed kenden. En toen ze in Nederland kwamen in de 50e jaren, waren ze pilaren in Nederland. De kinderen moesten overal muziek maken. Dat, mijn moeder zei altijd, kan maar een beetje mijn neus uit. 3 diensten op een zondag. Dat kan ik me voorstellen als kind. Maar ja, zij brachten, in plaats van de orgel in die tijd, brachten zij wayangstiel, ukulele, banjo, piano en dat soort dingen. En dat ging, ja, dat ging van mond tot mond. Dus ze werden overal gevraagd. En er zijn mensen door het gezin van mijn grootouders tot geloof gekomen. Misschien kennen sommigen, ja, Zwaantje Kooi bijvoorbeeld. Zijn oude bekende. Sommigen kennen misschien nog de groep The Burning Candles. Die waren in Indonesië de grootouders tot geloof gekomen. Nou, dan kan ik nog wel een rij noemen. Maar ze hebben heel veel impact gehad. Omdat ze de duistere wereld hebben gezien. En ze straalden de Heer uit toen ze hem kenden. En de andere setje is natuurlijk het Joodse setje, grootouders. En die zijn ook in hun leven tot geloof gekomen. En mijn oma, Joodse oma, na de oorlog, heel depressief, zoeken naar zin van het leven. En na een paar pogingen om een eind te maken aan haar leven, niet gelukt, heeft de Heer gevonden door buren. En het hele gezin, mijn vader was de oudste van 5. Mijn vader was 11 toen zijn moeder tot geloof kwam. Zag zijn moeder in een split second veranderen. Dat betekent een wonder. Kracht van God, het evangelie. En dat geloof ik, dat het nog steeds is. Ik geloof dat het evangelie een kracht Gods is. Niet een theorie, maar een kracht Gods. We maken er zoveel theorieën van. En ik denk dat heel veel Nederlanders daarin verstranden. Want Nederlanders die blijven maar malen, omdat ze zoveel tijd hebben. Heb ik eigenlijk van de week gehoord. Hè? Ik ben naar een burn-out conferentie geweest. Er zijn er maar liefst 16% burn-out in Nederland. Maar dat is wel typisch Nederlands. En het is een kracht Gods. En zo mijn oma veranderde split second. En het hele gezin kwam tot geloof. En ja, dan ben je in Israël, ben je eigenlijk Messiaans Joods. Nou, ik zal u vertellen, toen ik hier opgroeide, heb ik best wel geestelijk antisemitisme meegemaakt, beleefd. Het is vaak tussen de regels door. Ik zeg altijd, antisemitisme heeft heel veel maskers, heel veel verschillende vormen. Dus daar ga ik niet op in, maar ik heb dat wel ervaren. Dus dan mag je eigenlijk niet Joods zijn, weet u, want je bent niet meer Joods. Dat is een van die antisemitische dingen. Je bent niet meer Joods, maar we behandelen je nog wel als Jood. Dat is zo tegenstrijdig. Kom je in Israël, ben je Messiaans Joods, dan ben je eigenlijk ook niet meer Joods. Want jij kent de Messias, dus je bent nu christen. En daar ga ik wel iets in mijn preek over hebben, hoe het Joodse volk de Messias niet ziet. En ja, ik heb in 23 jaar geleden ging ik dus naar Israël toe. Ik ben begonnen ook in Eilat. Daar heb ik gewerkt in het toerisme. Daar werkte ik een beetje, ja, 24 uur 7 zou ik zeggen. De enige dag dat ik vrij had was Yom Kippur. Dat is nog eens wat anders. Ik heb toch geen burn-out gehad. Maar het was wel heel zwaar. Heel weinig vakantiedagen. Omdat je in toerisme werkt, gaat dat achter elkaar door. Is net als Nederland, denk ik, horeca of zoiets. Gaat het ook door. Ik heb daar mijn man leren kennen. Yuval. En hij zegt, overal waar je komt, doe de groeten voor mij. Dus bij deze, Yuval. Hij is Messiaans-Joods, maar hij komt niet uit een gelovig gezin. Zijn ouders en zijn broer en zussen vieren wel de feesten, maar dat doet iedereen daar. Dat is een beetje net als hier, dat menig Nederlander denk ik nog steeds kerst viert. Wat dat voor en ieder dan ook mag inhouden. En dat is ook in Israël. Pesach, niet kerst dus, hè. Pesach, loofhuttenfeest, de andere feesten, Shavuot. En dat zijn altijd met maaltijden, dus dat, ja, dan komt ook wel iedereen natuurlijk op af. Dat is typisch Joods, maar dat is niet gewoon Joods. Dat is verbondstaal, een maaltijd, hè? Brood, wijn, et cetera. Dat is een verbondstaal. Dus heel veel feesten is met een maaltijd. Maar het betekende voor hun verder niks. Het geloof in God, ja. Hopen dat God er is en dat hij er ook nog vandaag is. En mijn man, na het leger, 3 jaar legertijd, ging hij naar Amerika voor een jaar reizen. En hij ging naar een neef met wie hij was opgegroeid als klein kind in het noorden van Israël. Maar diens ouders vertrokken met die 2 kinderen, de neef en nicht, naar Amerika, naar Californië. En toen hoorde hij jaren later dat die neef inmiddels religieus was geworden. Mijn man had enorme hekelen aan religiositeit. Want als u in Israël komt, en ik weet niet wie is er wel eens geweest. Oh. Nou, ik woon in Jeruzalem. Het is een hele religieuze stad. Ik zou bijna zeggen, als je daar niks kan vinden van je gage, dan ben je wel heel uniek. Want er is ook echt alles. Mensen zoeken God. Zo heeft God ons nou eenmaal geschapen. Maar mijn man had daar dus een hele hekel aan. Omdat je ook vanaf jongs af aan wordt je al grootgebracht met de Bijbel op school. Alleen het wordt niet zo levend gebracht. Voor hem was het een boek. Als ik het mijn schoonzusjes vraag, zeggen ze nog, het is een boek. Ja, ik heb het ergens op de plank. Dus zo is het voor heel veel Israëli's. En mijn man dus ook. Hij kwam aan in Los Angeles en zijn neef haalt hem op. En hij ziet hem aankomen, gewoon in een spijkerbroek, een beetje half lang haar. Dus hij was even verward, maar zei wel, zoals een echte Israëli, recht door zee. Wat is dat? Ben je religieus geworden? Want dat had hij dus gehoord. En toen zei hij nee. Hij zegt, ik heb Yeshua, HaMashiach, leren kennen. Toen trok mijn man de mond open. Dat was veel erger. Hij zegt, nou hebben jullie Israël verlaten en nu ook nog het Jodendom. Dus, en zo leeft dat dus nog steeds. Wordt dat bij heel veel Israëli's zo gezien. Nou, u begrijpt wel. Ik ben met iemand getrouwd die de Heer lief heeft. Hij heeft daar dus de Heer leren kennen. Na de eerste week of zo, dat hij een motor ging kopen. Belandde hij op de snelweg al onderuit. Hij kwam met zijn knie in een kast terecht of iets, een gips of wat dan ook, bij zijn familie. En toen kon zijn neef helemaal het woord aan hem kwijt, want hij kon geen kant uit. Dus hij heeft het maar aangehoord. En toen is hij meegegaan naar een dienst en dat was ook messiaans, Joods. Dus mijn man herkende dingen. En vooral de Kabbalat Shabbat, dus het eten na afloop met elkaar, dat deed hem echt denken aan thuis. En menig Israëli die reist, want dat doen ze na de legertijd, gaan de meesten wel een jaar op reis, zoeken ze toch die dingen op in het buitenland wat doet denken aan thuis. En dat is voornamelijk de Shabbat. Het eten met elkaar zijn, dat was voor hem het punt van Joods zijn. En hij is tot geloof gekomen. Nou ja, zijn familie heeft hem geaccepteerd. En wel natuurlijk eerst geprobeerd te overtuigen van al het ander en het een. En, maar degene die de Bijbel goed kent is mijn man. En niet zijn familie waar hij uit voortkomt. Dus nu hebben we steeds meer gesprekken. Dat is heel mooi. En we hopen dat één van de familie in ieder geval ook gaat komen. En dat er meer en meer. Maar dat is een moeilijk iets in Israël. Dat is een beetje hoe en wat ik. Inmiddels wonen wij dus in Jeruzalem. Na jaren te hebben gewoond in Eilat. Mijn man is gids. Hij gidst heel veel groepen, maar Engelstalig. Hij spreekt geen Nederlands. Een beetje spreekt hij Nederlands, maar dat zijn grappige dingen. Maar verder niet. Maar hij slingert echt van de ene Amerikaanse groep naar de ander. Hele interessante groepen die hij heeft. Er worden ook veel uitgenodigd naar verschillende landen daardoor. Ook om te spreken. En ja, dan kan hij niet altijd mee. Dus vandaar dat ik hier alleen ben. In april waren we hier samen een weekje. Maar hij is aan het werk. Goed, ik wil het hebben deze ochtend over het derde gebod. Althans, dat heb ik erboven staan bij mijn titel. En dan wil ik gaan naar Exodus 20 vers 7. En het zijn maar korte stukjes die ik aanhaal. Ik lees het voor, maar als u wilt meekijken. Exodus 20 vers 7. En dan heb ik gewoon, denk ik, de NBG. Ik hoor inmiddels al wel jaren dat er andere vertalingen zijn. Ik weet eigenlijk niet welke ik zou moeten kopen. Omdat ik veelal in het Engels bezig ben. En, maar ik hoop dat u deze nog verstaat. Want soms heb ik ook wel eens, oh, wat staat hier? Exodus 20 vers 7. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En dan lees ik hem toch ook maar even in het Engels voor. Vind ik soms wel. Soms maakt het een verschil. Soms maakt het wat sterker. Maar eigenlijk is het in dit geval behoorlijk hetzelfde. You shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not hold him guiltless. Who takes his name in vain. Hier staat dus dat we zijn naam niet zomaar moeten gebruiken. Of in ieder geval eerbiedig. Zo lezen we dat. En vaak denken we dan aan, zoals ik ook vroeger wel eens hoorde, dat we binnen de context goed moeten opletten dat we geen afbreuk doen aan zijn naam en hem zeker niet binnen de verkeerde context aanhalen. Nou, een van die dingen is natuurlijk waar we aan denken, vloeken. Nou, dat moeten we sowieso niet doen, zou ik zeggen. En vooral niet wanneer we niks onder controle hebben. Als we dingen onder controle hebben, vloeken we niet. Daarom zeg ik dat. Ja? Dus wanneer we dingen niet onder controle hebben, ook niet vloeken. Maar betekent het dat wel? Dan is het vaak GVD. Maar God is natuurlijk niet de naam van God. Dus daar denken mensen wel eens aan. Of gunst in plaats van God, wat is het mooi weer. Dan zeggen we nu gunst, een verbastering. We zeggen heel veel dingen een beetje anders, maar dan is het indirect via. Maar is het dat wel? Dat God daar zo zwaar aan tilt. Want er staat wat bij, hè, bij dat derde gebod. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Is dat zo gewichtig? Dat we die naam niet op de juiste manier gebruiken of in een zin waar dat niet hoort. Nou, in het Jodendom, in Israël, zien we dat ook, hè? Heel veel mensen die muren hebben gebouwd om de naam van God heen. En dan heb ik het dus ook echt over de naam van God. Dus niet het woordje God. En dat zien we wanneer ze zijn naam lezen of er staat, dan lezen ze hem niet, spreken ze hem niet uit. Wat we ook zien is dat we als mensen in de wat zeggen of zegen of ze zeggen in de naam van, zegt men. Dus men zegt niet God, maar in de naam van. Bezrat Hashem. In zijn naam. En, maar dan lezen we in Psalm 105. En dat hebben we gedaan. Maar dat wil ik 105 vers 1 nog eens lezen. Loof de Heere, roept zijn naam aan. Maakt onder de volken zijn daden bekend. Dit is een schriftgedeelte uit de Tenach, uit het Eerste Testament. Dus dat lezen de religieuze Joden ook. Roept zijn naam aan. En in Jesaja 12 hebben we ook gelezen. Vers 4 haal ik aan. En gij zult ten dien dagen zeggen, loof de Heere, roept zijn naam aan. Maakt onder de volken zijn daden bekend. Vermeld dat zijn naam verheven is. Dus we zien hier juist dat we zijn naam moeten aanroepen. En de naam van God, een naam in de Bijbel, is meer dan een identificatie. Een nummer zoals een paspoort of zo. In de Bijbel, we zien ook vaak naamsveranderingen. Dat heeft te maken met verbond. Maar ze hebben of krijgen een betekenis. Nou, de naam van God, Yahweh of Jehovah. Men weet niet zeker hoe dat uitgesproken hoort te worden. Maar heeft ook een betekenis. Het is niet alleen een mooie naam van een paar letters. Yud-He-Waf-He. Maar het heeft een diepere betekenis. Hij is. En dat lezen we ook in het woord van God. Ik ben. Nou, als u een beetje Hebreeuws kent en erin gaat verdiepen, dan een van de meest moeilijke dingen zijn de tijden en ik ben. Want ik ben, als ik zou zeggen ik ben Rut, dat ben ik. Ik ben Rut, dat hele ben wordt weggelaten. In het Engels heb je ook I am Rut, ik ben Rut. Maar in het Hebreeuws is Smirut. Het wordt gewoon helemaal weggelaten. Want als ik zeg dat ik Rut ben, dan ben ik toch, want anders kan ik het niet zeggen. En dat is dus met God ook zo. Wanneer God iets zegt, en dat zien we ook met het volk, wanneer God tot hen spreekt, zegt hij niet van geloof in mij. Want dat doen ze al, want ze luisteren naar hem. Zo diep is dat dus. Hij is. Hij is. Ik ben. Maar we zien de drie tijden in de naam van God. En dat laat ook zien dat hij altijd was, is en zal zijn. Gewoon, ik ben. Dus het is veel dieper. Dus die naam gebruiken is eigenlijk de handtekening van God gebruiken. Het is zijn autoriteit. Het is alles gebruiken van waar hij voor staat. Nou wil ik die tekst eens lezen in het Hebreeuws. Misschien verstaan sommigen het, misschien niet. En dan heb ik het over Exodus 20 vers 7, het derde gebod. Lo tisa et shem adonecha. Zo zegt een Israëliet hoor, adonecha. Maar er staat Jehovah Elohecha. Maar dat zal men niet uitspreken. Men zegt adonecha. Lashav ki lo yonake adonai et asher isa et smo lashav. Nou denkt u, wat heb je gelezen? Daar zal wel staan, gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Wat er staat, is gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel dragen. En dit maakt het hele gebod anders. En ook, voor wie? Aan wie is het geadresseerd? Dragen. Dat betekent dus hen die een beroep doen op de naam van God. En dus zeggen dat ze God volgen, God kennen, discipelen zijn van zijn woord, van Yeshua, die moeten die naam niet verkeerd dragen. De rest van de wereld die draagt die naam niet. Die heeft daar geen keus voor gemaakt. Maar hen die hem dragen, doe het niet ijdel. Doe het op de correcte wijze. Dit maakt dat hele gebod totaal anders. En dan begrijpt u misschien ook dat in die versen die ik heb genoemd, loof de Heere, roep de naam aan, dat er daarna staat, maakt onder de volken zijn daden bekend. Dat gaat ermee samen. Jesaja hetzelfde. Gij zult te dien dagen zeggen, loof de Heere, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend. Als wij zeggen dat wij kinderen van God zijn, kinderen van de Heer, maar mensen zien het niet in ons leven, dan zullen wij niet onschuldig gehouden worden. Dat is wat het betekent. En waarom is dat? Het is eigenlijk, zou ik zeggen, religieus hypocrisie. Waar het hier over gaat. Omdat we mensen verre weg van God kunnen houden. Mensen die een kerk niet meer binnen willen gaan. Mensen die genoeg hebben gezien van het hypocriete gedrag. Mensen die verder weg van het kruis vandaan gaan. Daar gaat het om. Daarom is het zo belangrijk wanneer wij zeggen dat we geloven, belijden, dat mensen het zien in ons leven. Dat is dit gebod. Nou, dan hebben we dus christenen, vaak die dus het denken dat het om de context gaat, of grammaticaal correct zijn naam gebruiken. Dan hebben we het Joodse volk dat heel veel muren eromheen bouwt om zijn naam niet te gebruiken. Niemand die het leest, ook mijn man, zal het niet lezen. Dat is automatisch dat hij gewoon zou zeggen Adonega. Dat doet iedere Israëli, dat zit er gewoon in. Maar dat is het dus niet. En dan denk ik wel eens, goh, hoe lezen zij die andere teksten? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. En dan zien we dus hier dat het gaat om het dragen. Dan zien we in Exodus 3, vers 14 en 15 wil ik lezen. Toen zeide God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zeide aldus, zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij tot u gezonden. Voorts zeide God tot Mozes, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, de Heere, de God, uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig. En zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Nou, het Joodse volk in alle feesten zijn allemaal eigenlijk herhalingen om te herinneren, om te memoriseren dat wat God heeft gedaan. En wie God is. En een van de dingen is natuurlijk voor het Joodse volk heel duidelijk. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dit is ook onze God. Toch? En toch kom ik heel vaak bij heel veel gemeentes die eigenlijk niet zo met het Eerste Testament bezig zijn. Ze zijn eigenlijk alleen maar met het Nieuwe Testament bezig. Want het gaat toch om Jezus. Maar het Joodse volk, die denkt dan, ja, jullie dienen een andere God. Bij jullie gaat het alleen om Jezus. Maar die zijn één. God, de Vader en de Zoon en de Geest, zij zijn één. En dat ziet het Joodse volk ook in het Eerste Testament. Ze zien wie hij is, hè, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat herkennen ze met alles wat God heeft gedaan voor hen en al die verbonden. Dat zullen ze nooit vergeten, komt in alle feestdagen terug. En ook in hun kleding, komt dat terug, die herinnering. En dan zien we ook wat er terugkomt, is dat God is één. En dat hebben we ook op een gegeven moment met z'n allen opgezegd. Dat God één is. En in Genesis, dan zien we iets wat er staat in de beginnen schiep God. Dat betekent Barashit bara Elohim. En dat Elohim, God, dat is meervoudig. Mannelijk meervoud. Dus we zien in de Tenach, zien we al een meervoud van God. Dat kun je alleen zien En dat kun je door de hele Tanach zien als je natuurlijk Hebreeuws kent. Maar de menigeen, ook in liederen, zingen we wel Elohim. Nou, dat is mannelijk meervoud. En wij zeggen dan vaak de Heer. Maar dat zien we erin niet terug. God is één. In Deuteronomium hoor je dat. Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dus dat zijn ze zo gewend. Hij is één. Maar we zien in 1 Johannes 5 vers 7. En dat is Nieuw Testament. Want drie zijn er die getuigen. In de hemel. De Vader. Het Woord. En de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En weet u, ik las net even in de beginnen schiep God. Barashit bara Elohim. Barashit is in de beginnen. Bara is schiep. Alles is geschapen door het woord. Ook als wij praten, het is scheppend. Wist u dat? Het zegent, het bouwt op of vervloekt of haalt neer. Woorden doen iets. Woorden scheppen. Maar in het Hebreeuws is scheppen en een woord, een ding bedoel ik, is hetzelfde. Anime de Beret, ik praat. En ze davar, dit is een ding. Nou ja, dit is de Tanach, dit is de Bijbel. Maar davar, dwarim, dingen. Davar, le daber, daber is een woord. Dat is hetzelfde in het Hebreeuws. Dus mensen die het lezen, die begrijpen ook het woord. Ik moest er hele theologische studies over doen, over Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Een hele studie, lessen over dat ene vers. Maar is voor het Joodse volk niet nodig. Dat zit in de taal. Heel diep. Scheppen. Uitspreken. En het schept iets, het is iets, het wordt iets. En dus in het begin was het woord. En dat woord is levend geworden. Dus de zoon was daar al. Bara, schepping, dat schrijf je bet, resh, alef. Dus bet kan been zijn, zoon. Resh, ruach, heilige geest. A, alef, Adonai, kan God zijn. Sommigen zijn er ook mee bezig, hè, als men heel die diepte ingaat. In het begin waren ze alle drie daar. En ik kan helemaal doorgaan over dat. Maar je ziet de meervoudigheid erin. Nou, het Joodse volk ziet dat dus niet. Maar heel veel gelovige christenen zien het ook niet. En kunnen het niet uitleggen aan het Joodse volk. Dat Yeshua en God één. En sommigen zeggen vaak christenen. Het gaat alleen om Jezus, Rut. Het gaat alleen om Yeshua. Dan zeg ik nee. Het gaat om God de Vader. Yeshua had niet hoeven komen als het niet om God de Vader gaat. Het is God de Vader die genadig is met ons en zijn zoon heeft gegeven. En dat maakt het gewichtiger, vind ik. Als we meer naar God de Vader gaan kijken, wie hij is en zijn geboden die heel diep zijn, want nu haal ik er maar één aan, die heel diep zijn, dan gaan we ook niet goedkoop om met dat wat Yeshua gedaan heeft. Het gaat om God de Vader. In de Bijbel zien we heel veel voorafschaduwingen. Of het in de feesten is, gebeurtenissen is. En dan zien we dat het vervuld is in Yeshua. Hoe wordt een schaduw gevormd? Weet u dat? Doe een gooi. Door licht. En een voorwerp. Oké. Licht en een voorwerp. Oké. En ligt eraan waar het licht vandaan komt, hoe ver die schaduw is vanaf dat voorwerp. Nou, de Bijbel spreekt over voorafschaduwingen. En dat zien we in, dan moet ik even kijken hoor. Ja, ik zie dat in verschillende voorbeelden natuurlijk. Maar laat ik lezen Colossenzen 2 vers 16 en 17. Ik lees het voor. Colossenzen 2 vers 16 en 17. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken, of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of Shabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest. Terwijl de werkelijkheid van Christus is. Dus we zien in de Bijbel heel veel dingen dat uiteindelijk vervuld is in Yeshua. Maar heel veel mensen halen dus de schaduw van het object vandaan. Heeft u wel eens een schaduw voorbij zien gaan? Zo, zelf? Los van, nou ja. Ik heb altijd gezien dat de schaduw en het object aan elkaar vastzitten. En weet u wanneer je geen schaduw ziet? Als het in volle licht staat. Dan zijn ze echt helemaal één. Wanneer er een volle openbaring is van zijn woord over wie Yeshua is, of over wie God de Vader is, dan ziet men dat ze één zijn en dezelfde. En dan moet ik denken aan een film. En ik weet niet of u dat wel kent, maar de meeste denk ik wel, dat begrijp ik. Zorro. Ja, kent u wel, hè? Zorro. De man met de cape en het maskertje. Nou, Zorro. Sommigen kennen Zorro. En anderen kennen alleen Don Diego de la Vega. Maar men weet, heeft niet in de gaten dat het dezelfde persoon is. Dan verschijnt hij als Zorro. En een hele groep kennen hem als Zorro. Man met een masker, de held. En de ander, dat is gewoon Don Diego. Nou ja, gewoon. En zo zie ik het met het Joodse volk. En ook heel vaak met christenen uit de heidenen. De een ziet alleen Zorro en de ander alleen Don Diego. En ze kunnen het niet eens aan elkaar uitleggen. Ze zien het soms ook niet. De een is alleen maar bezig met die Zorro en die ander met Don Diego. En het is belangrijk dat we zien dat God de Vader en de Zoon één zijn. En dat we het kunnen uitleggen, ook aan het Joodse volk. Want het is hun Messias. En die ligt diep verborgen in de Tenach. Maar die is daar wel degelijk. Zij het in meervoud, zij het in de verbonden, zij het in die voorafschaduwingen. Er zijn er heel veel. Dat kan ik niet allemaal op ingaan. Maar ik wou de layout geven over het derde gebod. Het Joodse volk moet ook God de Vader zien in ons. En als ze alleen maar zien Christus, en het is een beetje een slap aftreksel geworden van wie Christus werkelijk is, de vervulling, eerbiedig omgaan met. En ik denk heel veel christenen vinden nu allerlei thema's en dingen om zich mee bezig te houden, waar eigenlijk de wereld zich mee bezighoudt, moeten de christenen niet doen. We hebben een andere opdracht. Daar gaan vaak helaas al de belastingcenten heen van de Nederlanders. Naar allerlei projecten wat u eigenlijk niet wil. Het zij zo. Maar ga dat dan ook niet zelf mee aan de gang. Dat doen anderen wel. Het gaat om het koninkrijk van God. En ja, dat is waarheid. En als we die waarheid kennen, dicht bij het woord zijn, dan zullen we God, zijn naam, zijn zoon, eerbiedig dragen. Daar ben ik van overtuigd. Maar God is een heilig God. Dat zien we door de hele Tenach heen. En dan wordt Jezus, het offer van wat is gebracht, geen goedkoop afstreksel van wat we vandaag de dag in het Westen zien. Ik hoop dat ik u dat mag meegeven deze ochtend. Amen.